Oké, voor degenen die dat willen, die kunnen met mij opslaan uit de Bijbel. Johannes 10. Johannes 10. En dat is de kern van het evangelie. Behouden worden. Maar er is heel veel over te zeggen, denk ik, zomaar. En ik ga mijn uiterste best er ook voor doen. Johannes, zoals u weet, hè, we hebben 20 studies erop zitten, hebben we vastgelegd op de camera. En dat heet de ooggetuigen van het begin. En die gaan we eind van dit jaar, zo de Heere wil en we leven, uitzenden op de lokale zender van Amsterdam. En op Family 7. En dat is echt, daar gaan we ook enorm voor evangeliseren. Maar daar hoort u nog over. Dat gaat in Kruiswoord komen. Esther is er niet, maar Esther die moet erg de best doen bij de eerstvolgende Kruiswoord. Want er komt heel veel informatie in te staan. En ik hoop ook dat u dat niet alleen leest, maar dat je het ook biddend leest. Dat je de informatie pakt, opschrijft in de gebedsmap of op een schrift en ervoor gaat bidden. Oké, met al dat gepraat zijn jullie nog eerder bij Johannes 10 dan ik. Maar ik heb het gevonden. Behouden worden, de kern van het evangelie. En we haken ook een beetje in op de actualiteit van vandaag. En we lezen het volgende. Jezus is daar aan het woord. En hij spreekt en hij zegt daar amen, amen. Dat wil zoveel zeggen als het is zo, het is zo. En in de MBG is het vertaald met voorwaar, voorwaar. En Jezus zegt, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnenkomt, is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name. En voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen ze voorzeker niet volgen, doch ze zullen van hem weglopen, omdat zij de stem van de vreemde niet kennen. In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus zeide dan nogmaals, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur der schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Tot zover. De dief komt niet om te stelen en te slachten en te verdelgen. Maar Jezus zegt, ik ben gekomen, opdat zij hebben leven en overvloed. Zaterdag 7 april kwam er bij een gifgasaanval in Douma, we hebben het allemaal gezien waarschijnlijk, tientallen mensen om het leven, waaronder kinderen. We hebben de schokkende beelden gezien van naar lucht happende kinderen. Afschuwelijk. Het ging dus niet om een tragisch ongeluk, het ging om een bewuste daad van agressie. Nou, gelet op de ervaringen en gelet op de waarnemingen, is het Syrische leger waarschijnlijk de grote boosdoener. Maar een belangrijke bondgenoot van Syrië, Rusland, komt met een andere verklaring. De gifgasaanval was niet echt. Het is in scène gezet door Groot-Brittannië. Dus deze aanval heeft eigenlijk niet plaatsgevonden. Of nog erger, de Britten hebben het gedaan om de Russen de schuld te geven. Ik heb er zo mijn ideeën over, die ga ik nu niet met u bespreken, want we zijn in het huis van God. Maar ik ben wel heel voorzichtig. Weet u waarom? Want we worden niet alleen in de maling genomen door het oosten. We worden ook in de maling genomen door het westen. We worden in de maling genomen door het noorden. En we worden in de maling genomen door het zuiden. Hoe weet je dat, broeder? Nou, in het oosten wonen mensen. In het westen wonen mensen. In het noorden en in het zuiden. En wat hebben de mensen? Niet alleen een pomp die God hun gegeven heeft, het kloppend hart, maar ook een arglistig hart. En zondige neigingen. De leugen regeert, heeft ooit een koningin gezegd die nu prinses is. En het is waar, de leugen regeert in deze wereld. En het moet ons niet verbazen. Tot in het belachelijke toe wordt er gelogen en ontkend. Er zijn mensen die ontkennen de maanlanding. Heeft nooit plaatsgevonden, Kees, was een propagandastunt. Dat hebben ze in verborgen studio's hebben ze dat in scène gezet. Maar ze zijn nooit op de maan geland. Nou, dat is nog om te lachen. Maar erger is het, er zijn mensen die de Holocaust ontkennen. Echt ontkennen. En dat wordt een veel ernstigere zaak. En ons christenen moet dit niet verbazen. Dit soort flauwekul, dit soort ernstige leugens moet ons niet verbazen. Weet u waarom niet? Omdat wij weten wie de overste van deze wereld is. Hij is gekomen, heeft Jezus gezegd, om te stelen, om te slachten en te verdelgen. En elders noemt hij hem de vader van de leugen, de mensenmoordenaar van het begin. Dat is de draak, de oude slang, met zijn miljoenen demonen. Nou, we kunnen onszelf de vraag stellen, waar is God in dit alles? Waar is God? Althans, als je gelovig bent, stel je die vraag. Want heel veel mensen stellen deze vraag niet. Heel veel mensen zijn te ontwikkeld, te intelligent om deze vraag te stellen. Maar gelukkig ben ik niet zo ontwikkeld, althans niet zo als zij dat bedoelen. Dus ik stel deze vraag wel. Waar is God in dit alles? Want ik reken met God en ik heb er hele goede redenen voor, maar daar ga ik u de eerstkomende 24 uur niet mee vermoeien. Dat komt wel op de studies. In mijn boekje Als God Bestaat ga ik er heel uitgebreid op in. Het menselijk leed wordt ook, en dat is ook zo frappant, het menselijk leed op aarde, dat wordt gebruikt als een excuus om niet in God te geloven. Want als God bestaat, we kennen het verhaal toch, als God bestaat. En hoe komen mensen nou tot zo'n conclusie? Wel eens over nagedacht. Hoe komen mensen er nou om bij te zeggen, om te zeggen ook tegen mij wel, van ja, ik kan niet in God geloven. Ik kan niet in God geloven, want, en dan komt de reden, want is een signaalwoord, ik kan niet in God geloven, want als hij bestaat, waarom is er dan zoveel leed? Nou, als je dat stelt, zo heel nadrukkelijk stelt, dan heb je een bepaald beeld van God. En één beeld is, als God bestaat, dan moet hij dat leed niet toestaan. Dus God is kennelijk tegen leed, of zou moeten, tegen het leed moeten zijn. Nou, hoe komen de mensen nou aan het beeld? Bewust of onbewust, ze komen aan het beeld uit de Bijbel, waar ze niet in geloven. Want in de Bijbel staat, God is volmaakt, volmaakt liefde, volmaakt. Maar er staat ook dat hij volmaakt almachtig is. En wij zijn ontwikkelde mensen, Dus wij maken de optelsom: Gods volmaakte liefde plus zijn volmaakte almacht is gelijk aan een volmaakte wereld. Maar zo eenvoudig is het niet. Zo eenvoudig is het niet. Hoe zit het dan wel? Alleen mensen die de wil hebben en de moed om echt op zoek te gaan naar antwoorden, die krijgen licht op deze vraag vanuit het woord van God. Niet mensen die een goedkope excuus nodig hebben om zich van God te ontdoen. Als een struisvogel, als het ware, het kop op het zand leggen en gewoon zeggen, zie je wel, hij is er niet, dus ik kan lekker mijn gang gaan. We krijgen zicht op deze vraag vanuit Gods openbaringen. Want weet u, God is niet alleen de enige die verantwoordelijk is of een verantwoordelijkheid heeft in onze menselijke geschiedenis. Er zijn er nog een paar. We beginnen met de meest verantwoordelijke. De mens met zijn grote mond. De mens met zijn hele grote mond en zijn nog grotere ego. De mens met zijn leugens. De mens met zijn arglistig hart. De mens die chloorgas gebruikt om zijn machtspositie te kunnen behouden, om zijn opgeklopte ego in stand te houden, die er niet voor terugdeinst. En dat is niet alleen in Syrië het geval, dat is wereldwijd. Dat zijn niet alleen de dictators en dat zijn niet alleen de rigide machtswellustelingen. Maar het zit overal. Het zit niet alleen in de politiek. Het zit ook in de industrie. Wat dacht je van de wapenindustrie? En wat dacht je van de farmaceutische industrie? En wat dacht je van de voedingsindustrie? En waarom zit die rottigheid in elke industrie? Waarom er ook fake nieuws is in Noord, in Oost, in Zuid en West. Het gaat om mensen. De mens is de grootste boosdoener bij al het leed. We kunnen onderzoek doen wat we willen, maar ik durf te beweren, met twee handen in het vuur te steken, dat God die chloor, de gifgasaanval op die kinderen niet heeft uitgevoerd. Dat hebben mensen gedaan. En los nog even van wie het gedaan heeft. Het is verschrikkelijk. Het is, ik zeg, demonisch. En of het nou de Russen zijn, of de mensen uit Iran, of Assad met zijn leger, of zelfs het Westen, wat ik heel onwaarschijnlijk acht, want maar goed, ik kijk nergens van op in deze wereld. Het is verschrikkelijk. En het gaat om leugens, het gaat om macho's, het gaat om mensen, en daar komt het steeds weer op neer, die het helemaal geen fluit uitmaakt wat er met die kindertjes gebeurt daar in Douma, of in een of ander Afrikaans land, of in een Oost-Europees land, of straks weer in Europa. Het interesseert ze helemaal geen ene, vul zelf maar in. Het interesseert ze helemaal niets. Het gaat om hun posities. En wat hebben we een hoop van die mensen? Wat hebben wij een hoop van die mensen nu? Denk er maar even over na. Laat ze maar even de revue passeren. Ik ga ze niet eens noemen, want ze zijn het eigenlijk niet waard dat ze hier genoemd worden in het huis van God. Niet dat ik ze niet durf te noemen. Allemaal van die macho's. Allemaal van zulke scheuren. Je houdt je hart vast. Want ze hebben niet, hadden ze maar alleen een grote mond. Maar ze hebben ook nog ergens knoppen zitten waar ze, als ze erop drukken, dan breekt de hel los op aarde. En ze zitten over elkaar en ze staan tegenover elkaar. Maar het is niet van vandaag of morgen, hoor. Dat was al helemaal in het begin. Toen had je die type al. Wel eens van Lamech gehoord. Helemaal in het begin, Lamech, hoor wat Lamech zegt. Dat herkennen we wel een beetje. Hè? Dat is een mentaliteit die we op aarde hebben. Als we de macht krijgen en niemand kan ons ter verantwoording roepen. Hoor wat Lamech bralt. En Lamech zeide tot zijn vrouwen Ada en Silla, hoort naar mijn stem. Vrouwen van Lamech, neig uw oor tot mijn rede. Ik sloeg een man dood. Waarom? Om mijn wonden. Een knaap om mijn striem. Dat is een kerel. Hij had een wond en daarom sloeg hij iemand dood. En een jongen die leverde mijn striem op en daarom sloeg hij hem ook dood. Dat zijn de sterke mannen waar wij naar verlangen. Zal je buurman maar wezen, Lamech. Zal je staatshoofd maar wezen, Lamech. Alleen de ellende is, we hebben heel veel Lamechen en Lamechjes. Erger nog, soms zit er een Lamech in ons. Is niet prettig, want dan wil hij zich roeren. Dat is onze oude natuur. Niet te hard schrikken, hoor. De Bijbel is er heel duidelijk over. Maar weet u wat weinig mensen weten? Dat heb ik hier geschreven. Wat te weinig mensen weten is wat de Bijbel ons leert over de feitelijke oorzaak van alle ellende. En wij, christenen, kinderen Gods, wij moeten dat weten en wij moeten het kunnen uitleggen aan mensen die ons daarover bevragen en ondervragen. Dat lijdensvraagstuk. Allereerst, als eerste punt, ik heb het heel vaak gezegd, maar ik zeg het weer. Net zolang tot we het zelf ook kunnen gebruiken in de argumentatie. Wij hebben nu eenmaal echt een vrije wil. Die hebben we. Punt. Maar daar worden we ook op afgerekend. En natuurlijk weet ik wel dat die vrije wil wordt beïnvloed. Vanaf dat we klein zijn worden we beïnvloed door onze opvoeding. Worden beïnvloed door ons milieu. We worden zelfs beïnvloed door onze voeding. We worden door zoveel dingen beïnvloed. Maar die vrije wil is niet helemaal uitgevlakt. Je kunt nooit elke bankroof die je pleegt, of elke leugen die je... Wat is een mooi werkwoord wat je kan koppelen aan leugen? Elke leugen die je... Wat? Bedenkt? Ja. Verzint? Gebruikt? Ah, we komen er wel. Kun je niet toeschrijven omdat je nooit pindakaas hebt gehad op je brood. Edelachtbare, ja. Ik lieg dat het gedrukt staat. Ja, ik heb 3 bankovervallen gepleegd. Ik heb nooit pindakaas. Begrijpt u het? Oh, zegt de edelachtbare, ja, nu snap ik het. En het was, oké. Zie je? Natuurlijk hebben die dingen invloed op ons. Ik zie de mensen die van pindakaas, de mensen die niet van pindakaas houden, die kijken me heel vreemd aan. Wat heeft hij dan? Maar de mensen die van pindakaas houden, die knikken allemaal aan. En ik zie het hier vandaan. Die knikken allemaal aan. Maar we hebben een vrije wil, mensen. En als God iedere keer zou ingrijpen, als wij iets verkeerds zouden doen, hoe vrij is dan onze wil? Die is niet meer vrij. Ik sprak gisteren, ik was met Marion in Doorn. Het was een speciale dag. En in de pauze sprak ik met een aantal mensen. En er was ook een docent. En hij deed sociologie, geloof ik. Niet helemaal. En hij was katholiek, van het katholieke filiaal. En hij zei, wat is dat voor een flauwekul argument? Als er iets verkeerds gaat, dat wordt aangewend om God de schuld te geven. Wat een dwaze reden is dat. Om God de schuld te geven voor iets wat wij doen. Het is zo dwaas. Ja, maar God kan het toch tegenhouden? Nee, ja. In theorie kan hij dingen tegenhouden. Maar als wij echt een vrije wil hebben, willen wij echt een dictator als God? Een Jozef Stalin? Willen we zo'n God? Denk erom. Of willen we een God zoals in Noord-Korea? Dat is ook een God. Dat is een, denkt hij. Willen we zo'n God? Die als je niet doet wat hij zegt, spontaan en van harte, dat je in een werkkamp ingaat of gedood wordt. Heel veel mensen die denken dat als God ingrijpt, dan moet hij een dictator worden. Een rigide, keiharde dictator. En denk je dat God geen orde op aarde kan vestigen? Natuurlijk wel. Alleen je leeft in een totalitaire, op een totalitaire planeet. Hij krijgt het wel uit ons geperst hoor, maar hij houdt veel te veel van ons om ons met geweld te dwingen. Hij doet een beroep op ons geweten, op onze verantwoordelijkheid. En hij probeert ons te veroveren met zijn liefde. We weten dus dat we een vrije wil hebben, maar we hebben ook een zondige neiging in onze natuur. Wie heeft gisteren naar Mindfuck gekeken? Zo weinig? Oké. Okay. Ja, dan als jullie ook niet meewerken om naar... Maar goed, er is een programma, en dat gaat over een illusionist, en sommigen denken dat het occult is, geloven, maar het is niet occult. Je wordt getrukt waar je bij staat, maar het lijkt occult. Maar goed, daar ga ik nu niet over hebben. Maar, heel leuk, het kleine kindjes had hij 2 aan 2 in een ruimte geplaatst, met verborgen camera's, en zei, denk erom, hier is een doos met een rode knop, en je mag niet op die rode knop drukken. Je mag absoluut niet op die rode knop drukken. Nou, die camera doet zijn werk. En hoeveel kids met z'n tweeën hebben er op die rode knop gedrukt? Allemaal. Allemaal. Want een negatieve bevestiging, dat triggert onze oude natuur. De psychologie heeft er wel verklaringen voor. Maar ik heb er ook een verklaring voor. De mens heeft een neiging om in opstand te komen. Naar God, maar ook naar alles wat gezag is. He? Wij haten flitspalen. Wij haten alles wat ons beperkt. Zelfs in ons voordeel. Er zijn mensen in hun dwaasheid die haten de afhankelijkheid van een infuus. Die zijn zo opstandig. Die willen zelfs de infuus uit hun aderen trekken. Terwijl het hun dood wordt. Maar zo opstandig zijn we. Het zit zo in onze natuur er tegenin te gaan. En dat geldt voor ons allemaal. Vergis je niet. Vergis je niet. Dus de Bijbel geeft het zo duidelijk aan. Maar er is ook een beïnvloeding. Er is niet alleen een zwakte in ons mensen. Want Jezus zegt, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. En hoe heeft hij gelijk? Maar er is ook een kracht die erop inwerkt. Hoeveel weten dat er zoiets bestaat als verleidende geesten, misleidende geesten? Die bestaan. Maar die hebben geen macht. Hoor goed wat ik zeg. Satan heeft geen macht. En zijn demonen ook niet, behalve de macht die wij hen geven door in opstand te komen tegen God. Wij kunnen hem weerstaan, hoe? Door ons te onderwerpen aan God. En dan kunnen we weerstand bieden. Maar een hele hoop slaan die eerste stap al over, want die zijn te ontwikkeld om in God te geloven. Dus die onderwerpen zich niet aan God. Die worden vervolgens gebruikt zonder dat ze er erg in hebben. Door de draak. Hoe kan het dan een kleine korporaal eerste klas, een nobody, een loser uit de Eerste Wereldoorlog, een hele wereld in het verderf kan storten? Hoe komt zo'n mens op een positie dat hij verantwoordelijk is voor de dood van 6 miljoen mensen? Hoe komt zo'n kereltje in die positie? Omdat we niet tegen bloed en vlees strijden. 80% van de Romeinse keizers zouden wij opsluiten. Zouden we zeggen, die hebben een mentaal probleem, die hebben hulp nodig. Alle medicijnen uit de kast, begeleiding. Maar laat ze vooral niet los. In Rome kregen ze de positie van keizer. We strijden niet tegen bloed en vlees. Er zijn machten achter. Achter de wereldmachten. Groot gedeelte van Nazi-Duitsland, hun kopstukken, waren occultisten. Argentinië, onder de dictatuur. Er zaten spiritisten in de regering van Argentinië. Dat lees je in geen krant, dat lees je in geen verslag. Maar dominee Ortiz was ervan op de hoogte. En overal waar dit boek verboden is en blijft, worden de mensenrechten met voeten getreden. Heb ik wel eens over gesproken, meerdere keren, maar ik pomp het erin. Er is een beïnvloeding en Gods remedie waar de oplossing is. Ik zeg het al, de mensen zijn te ontwikkeld voor die remedie. Die geloven niet dat Jezus gekomen is. Opdat wij mensen leven hebben en overvloed. En als we niet in hem geloven, dan schuiven we Jezus aan de kant en we kiezen zijn tegenstander en zijn demonische kliek waar we niet in geloven, omdat we niet in God geloven en we zien het niet. Dus dan denken we, dan bestaat het niet. Ja. Ik heb hier geschreven dit, terug naar de tekst over de dief. Wie is de dief? Satan. Jezus zegt, Satan is gekomen om te stelen, om te slachten en te verdelgen. Dat is zijn taakfunctieomschrijving. Hij is door en door verrot. Was hij niet, is hij geworden. En hij heeft zich niet bekeerd, maar hij heeft zich verhard. Er zit geen licht en geen gevoel meer in dit wezen. Hij kan God niet te grazen nemen, dus hij pakt de mensen die naar Gods beeld en gelijkenis gemaakt zijn. En die zal hij naar de hel helpen, als het aan hem ligt. Want die hel is voor hem bedoeld. Terug naar de tekst. Wie is de dief? Satan en zijn demonische kliek. En dat zijn er heel veel. Ja, maar we zien ze niet. We zien ze niet. Dus, laten we experiment doen. Als je echt per se niet wil, hoeft het niet. Maar het is niet eng. Pak je rechterhand of je linkerhand. Hou die vlak voor je neus. Dat je je neus kan voelen. Met de onderkant van je hand. Zie je, ik besta niet meer. Ik besta niet meer. Zie je? Ik ben er niet. Ik besta niet, want je ziet me niet. Hoe simpel. Zien we de zwaartekracht? Nee. Maar reken er maar wel mee. Zien we bacteriën? Nee. Er zijn geen bacteriën, dus ik bedoel antibiotica. Waarom? Waar heb je antibiotica nodig? Trouwens, die akelige bacteriën, die wel bestaan, want er is een microscoop, dan kun je het wel zien. Maar we zijn zo naïef, mensen. We zijn zo naïef. We zien het niet, dus bestaat niet. Als je in een flatgebouw staat en je kijkt over een meer uit en het flatgebouw is goed geïsoleerd en je ziet mensen op een surfplank als een wilde over het water gaan, dan weet je toch dat het waait, dat er wind is. Er zijn machten. Maar kiezen we ervoor om Jezus te vertrouwen, heb ik hier geschreven. Of willen wij zijn woorden minimaal onderzoeken? Willen we op zijn minst onderzoeken wat Jezus beweerd heeft? De hele westerse beschaving, de hele menselijke geschiedenis, is blijvend veranderd door een persoon uit Nazareth die maar 3 jaar colleges gaf op straat, die geen boeken schreef, die nooit zijn land heeft verlaten. En hij heeft de hele wereld blijvend, inclusief het Westen, vooral het Westen, beïnvloed. En hoeveel journalisten, hoeveel mensen, hoeveel historici, hoeveel mensen in onze tijd weten precies wat hij allemaal geleerd heeft, welke aanspraken hij heeft gedaan, hoe kloppend en hoe betrouwbaar en relevant de Bijbel is. Maar ja, als je over de slang valt en het fruit van de boom des levens schiet al bij de 3e pagina in je keel en je slaat het boek dicht en je bent niet eerlijk op zoek naar wat de Bijbel ons vertelt, ja, dan gaat het licht uit. Dan gaat de waarheid voor je dicht. Ik ben de waarheid, heeft Jezus gezegd. Paul gebruikte bij de inleiding, wat deed de leider? Wat zei Jezus, wat moeten leiders doen? Hij waste de voeten van zijn leerlingen. Dat is wat anders, hè, dan chloorgas gebruiken. Al die ellende op die onschuldige mensen. Al die raketten. Ook op burgerdoelen. Wat zijn we het spoorbijster. Wat zijn we het spoorbijster. 1 raket. Dan kun je een dorp in Afrika voeden. Voor jaren. Maar wij gooien liever zo'n raket, vinden we interessant. We zijn het spoor zo kwijt. En ik ga niet naar oost wijzen, naar noord, naar zuid, naar west. Want de ellende, en kijkers thuis ook, we kunnen heel snel dit doen. Een Nederlander, ik ook. Hè? Nou, niet overdrijven. Maar we hebben ook die ellende in onszelf. We hebben allemaal een arglistig hart. Wij flikken dingen, alleen die vallen niet zo op. Wij doen het kleinschalig. Dat zal nooit teletext halen. Maar als het groot is, haalt het wel teletext. De Bijbel is zo eerlijk. De Bijbel zegt, mensen, jullie hebben een arglistig hart. Arglistig is het hart. En dat arglistig hart, als we dat niet verslaan, want als we het kwade willen overwinnen door het goede, dan moeten we beginnen het kwaad in onszelf te verslaan. Dat is de grootste tegenstander, hoor. Onze grootste tegenstander is niet Poetin, of Trump, of welke... Trump, Poetin zijn... Welke wereldleider ook. Onze grootste... Ook niet Satan, ook niet de demonische dimensie. Onze grootste tegenstander is onze oude natuur. Onze oude natuur die iedere keer weer beproefd wordt in keuzes tussen waar en niet waar. Wat wordt er gelogen in de politiek? Verschrikkelijk. Je kunt niemand meer vertrouwen. Vroeger dacht ik echt werkelijk waar, was ik zo naïef. Dan dacht ik bijvoorbeeld, als ik aan een huisarts dacht, dan dacht ik goed opgeleid iemand, keurig, correct, onkreukbaar. Ik ben nu een aantal jaren verder. Ik denk dat niet meer. En niet gauw uitzoeken wie mijn huisarts was, want het was een prima vent. Op hem doel ik niet. Maar ik heb zoveel dingen meegemaakt. Ik ben wereldwijs geworden. En ik wil niet heel negatief overkomen, maar de leugen regeert. En wij kunnen, helaas, de wereld niet veranderen in die mate dat we het zaakje gaan oplossen. Daar is de wederkomst voor Jezus voor nodig. Maar wat we wel kunnen doen, dat is het kwade overwinnen door het goede. Te beginnen met het kwaad in onszelf. En dan in onze meest intieme relaties. Daar kan het beginnen. En denk erom, als je een kampioen van de waarheid wil worden, dan ga je tegen de stroom in. Je gaat tegen de stroom in. Mozes zei het al, jullie zullen de meerderheid in het kwaad niet volgen. Dus je zwemt als een... Maar houd moed, want je krijgt kracht van God om tegen die stroom in. Als je echt in Gods kracht gaat, kun je er tegenin zwemmen. En wat heeft de wereld het nodig? Mensen die niet uit zijn op macht. Mensen die niet uit zijn om angstvallig hun materiële bezittingen en hun positie en alles wat ze vergaard hebben, op welke wijze dan ook, te consolideren, te behouden. Maar wat heeft de wereld mensen nodig die niet alleen gefocust zijn op hun geld, op hun auto, op hun carrière, die naar andere mensen kunnen kijken, niet als objecten waar ze wat aan kunnen verdienen, maar die ook nog verder kijken en in ene zien de mensen zoals die kleintjes die naar lucht hapten. Die mensen zien in landen waar ze niet te eten hebben. Die de nood van de mensen in de samenleving om ons heen zien. Wat hebben we een uitdaging. Weet u, soms denk ik, Heer, ik kom handen en voeten tekort om het huis, de gemeente te organiseren en te maken zoals u wil dat de gemeente zal zijn. Niet alleen hier, waar ik ook spreek. Want ik kan mensen niet veranderen. Ik kan mezelf niet eens veranderen. Maar in het licht van Gods woord en door de kracht van zijn geest en door een ontvankelijk hart kan het wel. Nou, niemand hoeft zijn hand op te steken. Want dan voel je maar ongemakkelijk. Maar wie zegt, wat er ook gebeurt in deze wereld, ik ben een kind van God, ik wil een kampioen zijn voor de waarheid. En ik wil in de waarheid leven. In de waarheid van Gods woord, in het licht van Gods woord. Ik wil niet meedoen met de massa. Die als het puntje bij paaltje komt, alleen maar voor zichzelf gaat. En zoals de wind waait, waait hun jasje. Ik kan ze niet eens kwalijk nemen. Als je niet in God gelooft, wat voor reden zou je eigenlijk hebben om niet egoïstisch te zijn? Om niet op je eiland te gaan zitten en een kanon te kopen en iedereen die je bedreigt weg te schieten van het eiland? Sommigen maken een echte muur tussen hun land en een ander land. De EEG doet het wat subtieler. Die maken een muur in Turkije. Valt niet zo op, maar het is ook een muur. Het is een muur. Nou zeg ik niet of het goed of slecht is. Daar laat ik me niet over uit. Maar lieve mensen, hier ga ik mee eindigen. Jezus zegt, ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. Hij zegt, en ieder die op een andere plek inklimt, die niet door de deur binnenkomt, wat is die? Dat is een dief. Nou, wat bedoelt Jezus nou met ik ben de deur? En als een ander niet door die deur binnenkomt, maar op een andere plek naar binnen komt, is het een dief. Dat is iedereen die met een andere leerstelling komt dan het evangelie van Jezus. Die klimt binnen op een illegale plaats. Het is niet de herder van de schapen, het is een dief, zegt Jezus. Want Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Zijn boodschap is dan ook de waarheid. Daar draait het om. En als wij christenen zijn, dan moet de waarheid hoog in ons vaandel staan. Op de tweede plaats, na de liefde. Zelfs als het ons schade oplevert. En dan moeten we een principekeus maken. Het is niet zo moeilijk hoor. Ook kijkers thuis, het is niet moeilijk. Jezus spreekt de waarheid of hij spreekt het niet. Hij is waar of hij is niet waar. Wij mogen het uitzoeken. Ik ben al 45 jaar bewust christen. Daarvoor was ik latent. Een beetje christen op een afstand. Of christen. Ik heb het 45 jaar bestudeerd. Dagelijks ben ik ermee bezig geweest. En ik kom steeds meer en meer en meer en meer tot de overtuiging dat Jezus de waarheid spreekt. En weet u mensen, we zitten in een wereld, Jezus zegt, Satan, hij is de overste van deze wereld. Geen wonder dat de leugen regeert. Geen wonder, hij is een mensenmoordenaar, zegt Jezus van de beginnen. En hij kan niet moorden, maar hij zet ons aan tot moord. Want de een is een Tutsi en de ander is een Hutu. En de een is dit en de ander is dat. En het maakt niet uit. En de een heeft die kleurhuid en de ander heeft die kleurhuid. En dan weet hij het zo te brengen dat we elkaar uitmoorden. Onderdrukken. Hij is een dief. Hij is gekomen, zegt Jezus, om te stelen, te slachten en te verdelgen. Maar ik ben gekomen, zegt Jezus, omdat ze leven hebben in overvloed. Nou, we gaan de wereld niet veranderen. We gaan geen paradijs op aarde maken. Dat zal ons niet lukken. Want te veel mensen zijn te ontwikkeld om in God te geloven. Laat staan in zo zielig ding als de duivel en demonen. Dat is iets voor de middeleeuwen. Daar zijn de mensen veel te intelligent voor. En zonde bestaat ook niet. Mensen, laat je niks wijsmaken. Paradijs is binnen handbereik. Kwestie van tijd. En dan hebben we vrede op aarde. Geloof het niet. Maar Jezus biedt iets aan. Hij biedt ons een weg aan uit deze ellende door wedergeboorte. Deze wereld, sorry of je het leuk vindt of niet, gaat naar de Filistijnen. Nee, erger, gaat verloren. God zegt, maar ik maak een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En Jezus zegt, ik ben de deur naar die nieuwe werkelijkheid. En daarom zegt hij, als hij zegt, ik ben gekomen omdat ze leven hebben en overvloed, bedoelt hij niet alleen een kwaliteit van leven in deze wereld, een leven met de hoofdletter L, maar hij bedoelt ook eeuwig leven in een nieuwe werkelijkheid, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is waar hij over spreekt. Daarvoor is de wedergeboorte nodig. Even reclame maken, we gaan er even uit voor de reclame. De DVD Wedergeboorte vertelt precies hoe het zit. Wat God heeft gedaan. Het is niet echt reclame, want we maken er helemaal geen winst op. Dus het is aan ons. En als wij kampioenen van de waarheid zijn, moeten we de boodschap van Jezus leven in de praktijk brengen en verkondigen. Maar het moet wel samen gaan. En dat vergt wat en dat kost wat. Denk daar maar over na. Ben ik bereid omwille van de waarheid van Jezus de prijs te betalen? Ben ik bereid om tegen de stroom in te gaan? Ben ik daar echt toe bereid? Ik kan het ook anders stellen. Wil ik straks horen, als ik geconfronteerd word met mijn schepper, mijn Heer en mijn Verlosser, die zichzelf gaf op een verschrikkelijke manier om mij maar met God te kunnen verzoenen, wil ik straks horen, ik ken je niet, wie ben je eigenlijk? Wil ik dat horen? Die vraag moeten we ons stellen. Matteüs 25. Heer! Heer! Beeldspraak, maar toch een geestelijke realiteit. Heer, doe ons open. Jezus staat niet bij die deur, zo gaat het niet, maar het is even voor ons. Maar dit is wel belangrijk, wat horen we dan? Hé, kom binnen. Hé, Johan, kom binnen. Goed gedaan, kom binnen. Of, hé, Jan. Of nee, Jan, hij weet mijn naam niet eens. Ik ken je niet. Ja, ik weet hoe je heet. Ik weet hoe je heet. Maar ik ken je niet. Want we hebben geen relatie met hem gehad. En als wij een relatie met hem hebben, dan hebben we ook een relatie met de mensen die hulp nodig hebben. Niet alle, want we kunnen niet de hele nood op ons nek nemen. Begrijpen we dit? Als dit echt is, vertaalt het zich zo. Als het zich hier niet vertaalt, vraag ik me af, nee, weet ik het zeker, dan klopt dit niet. Dan is dit er niet. Dat is er niet. Daarom zegt Jezus, wat noem je me Heere, Heere? Wat pretendeer je dit? Maar je doet niet wat ik zeg. Mensen, we hebben uitdagingen te over. Er is armoede in Groot Amsterdam. Ik heb cijfers gehoord. Ik ben van schrik, ben ik ze vergeten. Er zijn mensen met emotionele noden. Die het niet meer zien zitten. Jonge mensen die depressief zijn geworden. Kunnen wij ze opvangen? Althans een paar. Wie zegt, ik kan ze opvangen? Ik kan ze begeleiden? Wie? En zo kan ik alle kerken van Amsterdam doorgaan. Zijn we al zo georganiseerd? Nee. En het is geen verwijt. Ik ga niemand verwijten. Ik ga ook niemand aankijken. Zo van, kunnen wij ze al opvangen? Hè? Ja, dat durf ik. Bij haar durf ik het. Nee, maar mensen, het is geen verwijt, maar het is een constatering. Maar het zal je zoon maar zijn. Het zal je dochter maar zijn. Die denkt dat ze lelijk is. Die denkt dat niemand om haar of hem geeft. Die denkt dat hij alleen maar zijn ouders of de maatschappij in de weg zit. Of die totaal afgevlakt is en geen gevoel meer heeft. En wat hebben wij dan voor boodschap? Wat kunnen we ze vertellen? Ja, ik heb Jezus. Jezus is er voor hen. Maar wij zijn het lichaam van Jezus. Amen? Ik ga stoppen. Amen?